Gemeente, de prediking vanavond zal zijn vanuit zondag 5 van onze Heidelbergse catechismus. In vraag 12 wordt gevraagd: aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel van God tijdelijke en eeuwige straf verdiend hebben, is er enig middel waardoor wij deze straf zouden kunnen ontgaan en wederom tot genade komen? En dan is het antwoord: God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschiedde. Daarom moeten wij aan haar of door onszelf of door een ander volkomenlijk betalen. Vraag 13, maar kunnen wij door onszelf betalen? En dan is het antwoord: in geenerlei wijze, dus op geen enkele manier. Maar wij maken ook de schuld nog dagelijks meerder. Vraag 14, kan ook ergens een bloot schepsel gevonden worden dat voor ons betalen? Nee, want ten eerste wil God aan geen ander schepsel de schuld straffen die de mens gemaakt heeft. Ten andere, zo kan ook geen bloot schepsel de last van de eeuwige toorn van God tegen de zonde dragen en andere schepselen daarvan verlossen. Vraag 15, wat moeten wij dan voor een middelaar en verlosser zoeken? Dan is het antwoord zulkeen, die een waarachtig en rechtvaardig mens is. En nochtans ook sterker dan alle schepselen, dat is, die ook tegelijk waarachtig God is. Tot zover. Deze zondagsafdeling die spreekt ons van de mogelijkheid van verlossing. En we laten het maar uiteenvallen in twee onderdelen. In de eerste plaats staan wij stil bij wat er moet gebeuren. En in de tweede plaats staan wij stil bij de vraag wie dat kan doen. Dus de mogelijkheid van verlossing, jawel, die is er. Maar wat moet er dan gebeuren? Dat is onze eerste gedachte. En wie kan dat doen? Dat is onze tweede gedachte. Van des mensen verlossing, daar beginnen we vanavond mee. Dat staat erboven, het tweede deel van des mensen verlossing. Weet u nog wel? Ellende, verlossing en dankbaarheid. Die drieslag, die natuurlijk niet na elkaar worden doorleefd, die we natuurlijk niet moeten zien als stations, die we moeten passeren, dat hebben we dan gehad. Ellende kunnen we achter ons laten, we kunnen toegaan naar de verlossing. Nee, dan verstaan we het verkeerd. Die ellende, dankbaarheid en verlossing is een drieslag. Onlosmakelijk aan elkaar verbonden. U moet het niet zien als een lijn, u moet het zien als een cirkel. Dan komt elke keer komt dat weer terug. Ook in het leven van de genade, juist in het leven van de genade. Want onze ellende bepaalt ons bij wie God is en bij wie we zelf zijn. En die ellende kennis in de hand van Gods geest drijft uit onszelf tot Christus. Christus, de verlosser, jazeker. Dan gaat de mens ook leven in de gemeenschap met Christus, dankbaarheid. Maar gemeente, denk nou toch niet dat de mens op aarde ooit, maar dan ook ooit, die staat van ellende, ja, die staat van ellende, jawel, een mens verlost door de Here. Omwille van het bloed van Christus is verlost van schuld en straf. Maar wij blijven hier op aarde dat oude met ons meedragen. En elke keer opnieuw is die wetsprediking weer nodig. Daar zijn we ook allemaal nooit van verlost. Om ons te maar te ontdekken wie God is, wie we zelf zijn. Om een mens ook als het ware te beschranken, binnen de perken te houden. Want zonder die wet, gemeente, dan barsten we uit in goddeloosheid. Het is de tweede functie van de wet en ook een regel tot dankbaarheid. Ziet u, we raken die wet nooit kwijt in ons leven, gelukkig maar. En nu zijn wij gekomen bij het begin van des mensen verlossing, het tweede deel. En dan begint dat stuk met deze vraag. Aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel Gods tijdelijke en eeuwige straf verdiend hebben. Kijk, daar heeft de onderwijzer nou naartoe willen werken. Naar deze belijdenis. Dit zegt een mens niet zomaar 1, 2, 3. Nee, een mens ontdekt, uit al zijn schuilhoeken gedreven. Heeft u daar ook zo naar geluisterd? Heeft u daar ook zo onder gezeten? Heeft u het ook zo toegepast op uzelf? Waaruit kent gij uw ellende? Ja, uit de wet van God. Kun je het alles persoonlijk houden? Nee. Ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. Oh, maar heeft God de schuld dan? Heeft dan God de mens al zo boos en verkeerd geschapen? Nee, God heeft de schuld niet. We zijn goed geschapen. Naar zijn evenbeeld. Hoe komt dan de verlorenheid van de mens? Hoe komt dat dan? Het te vallen ongehoorzaamheid van onze eerste voorouders Adam en Eva. Schuld is hier. Schuld is hier. Al zo verdorven, ganselijk onbekwaam, zit tot enig goed, geneigd tot alle kwaad. Ja. Ja, zo is het dan. Er is van de mens nou niets goeds te vertellen. Nou, dat geloven we niet, hè? En dat vinden we ook hard. En dat vinden we onaangenaam. Ja, gemeente, het preken van zondag 2 tot en met zondag 4, dat is geen makkelijke zaak. En het beluisteren van zulke preken, dat is geen aangenaam werk. Nee, dat is het. Maar het is zo nuttig. Zo nuttig. En dan zondag 4. O, doet God dan de mens geen onrecht? Ik kan er toch ook niks aan doen. Ik kan het toch ook niet. God eist en ik kan het niet. En wil dan God het niet door de vingers zien? Dat dan. En dan vraag 11. Dat was het laatste van zondag 4. God is toch barmhartig. God is toch liefde. God is toch... Kijk. En dan vraag 12. Dat is zo'n gezegend werk. Als dat uit de mond van een mens gaat klinken. Dan ben je zondag 2 voorbij, zondag 3 voorbij, zondag 4 voorbij. Dan heb je heel wat geleerd. En dan is het een mens die het gaat erkennen en het gaan belijden. Aangezien wij dan, naar het rechtvaardig oordeel Gods, tijdelijke en eeuwige straf verdiend hebben. Dat is een belijdenis die doet de kerk in gemeenschap. Ziet u, wij. Dat is een belijdenis, dat doet Gods kerk in gemeenschap. Er is geen één van Gods kinderen die zegt, ik ben uitgezonderd. Ik ben toch ietsjes beter dan die anderen. Nee, aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel Gods tijdelijke en eeuwige straf verdiend hebben. En dat is een hele belijdenis, want die tijdelijke en eeuwige straf, daar hebben we vorige week bij stilgestaan, dat is nogal wat. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in hetgeen geschreven is in het boek de wet om dat te doen. Die tijdelijke en eeuwige straf, ja die tijdelijke straffen hier op aarde, dat zijn maar voorsmaken van wat er eeuwig gaat komen. Indien we ons niet bekeren. Die verlorenheid. Uiterste duisternis. Wening en knessing de tanden. We kunnen er alleen maar met huiver over spreken. En dan hier een mens die zegt, ik heb dat verdiend. Aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel Gods tijdelijke en eeuwige straf verdiend hebben. En dan staat er geen punt. Dan gaat het verder. Is er enig middel waardoor wij deze straf zouden kunnen ontgaan en wederom tot genade komen? Dat werk van de Heere, gemeente, dat is een werk wat dit als kenmerk heeft. Ik ben God kwijt. Hoe kom ik weer tot God terug? Dat is het doel. Dat is het doel. aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel tijdelijke en eeuwige straf verdiend hebben. En dan staat er geen punt. Want hier is een mens aan het woord wat het om God te doen is geworden. Een zaligmakend werk. Die droefheid naar God, die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid. Hoe kom ik weer hersteld in Gods gunst? Hoe kan ik Gods liefde toch weer smaken? Wij hebben God lief, omdat Hij, wij hebben lief, staat er in Johannes, omdat Hij ons eerst heeft lief gehad. En als de Heilige Geest gaat werken in het hart van de mens, en dan neemt de Heilige Geest de wet ter hand, en die gaat beuken op het hart van de mens, totdat de mens dit gaat zeggen: ik heb rechtvaardig, tijdelijke en eeuwige straf verdiend, maar Heere, het is me om u te doen. Is het dan niet een weg? Is het dan niet een middel? Deze straf ontgaan en weder tot genade komen. Aangezien wij, gemeente, en hier werkt nu de wetsprediking naartoe. Elke keer weer opnieuw. Niet alleen aan het begin van het genadeleven, maar ook gedurende het genadeleven werkt de wetsprediking daar elke keer weer naartoe. De Heere wil zo graag dit horen uit de mond van een mens. Niet eens in het leven, maar elke keer weer opnieuw. Waarom? Omdat hier dan de zaligheid in ligt. Nee, gemeente. Omdat dit nu een mens, als het ware, naakt doet openbaar komen voor God. Opdat er nu zo ruimte, plaats komt voor Jezus Christus en dien gekruist. En dan ook nog eens dit te leren, dat ook zelfs deze belijdenis de grond van de zaligheid nog niet is. O, arglistig kan het hart zo zijn. Dat kan dan ook zo gezocht worden in het leven van de genade. O, kon ik dit nog maar eens belijden. Aangezien ik dan, wij dan, naar het rechtvaardig oordeel Gods tijdelijke en eeuwige straf verdiend hebben. Maar dan ook te leren dat zulk een belijdenis ook de grond van de zaligheid niet is. Maar dat dit de weg is waardoor een mens gaat zakken en gaat zinken op die rots. Die Petra, dat is: gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. Een mens aan de voeten van God liggend, dat is hij toch. Die is naakt uitgeschud. Die heeft niet anders dan de dood verdiend. Die heeft ook niet anders dan de dood te wachten. Ermee eens te zijn. Jawel, jawel. Dit is zo'n beeld. Zo'n teer beeld. Je ziet het in de Bijbelkinderen op diverse plaatsen. Een mens op de knieën. De Canaanese. Ja, ik ben een hond. Rechtvaardig oordeel. Tijdelijke en eeuwige straf verdient. Je ziet de betouwde Saulus van Tarse. Blazende dreiging en moord wordt hij gearresteerd, van zijn paard op de grond geworpen. Heren, wat wilt gij dat ik doen zal? Rechtvaardig oordeel. Je ziet het bij die stokbewaarder. Die wilde zich doden met zijn zwaard. En gemeente, dit gaat bij de een geleidelijk, bij de ander met schokken, en bij de volgende gaat het in zeer korte tijd. Ja, de Heere die legt om dit te werken in het hart van de mens nog wel eens een juk op. Kruis en drukwegen. Zoals de profeet Jeremia, die zit op de puinhopen van Jeruzalem en die zegt dan in zijn klaagliederen: het is goed dat de mens het juk in zijn jeugd draagt. Waarom dan toch? Omdat God slaat uit lust tot plagen? Nee. Omdat de Heere, omdat het voor de Heere een middel is in zijn hand om een mens zover te krijgen. Moeite, zorgen, tegenheden. aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel Gods tijdelijke en eeuwige straf verdiend hebben. Is er. Ja, zo zijn we begonnen met het tweede deel van des mensen verlossing. En dan weten we natuurlijk, gemeente, er is maar één verlosser, dat is Jezus Christus en dien gekruist. En wat is de mens toch een hardnekkig wezen, dat dit nu nodig is om daar terecht te komen. Jezus en dan Jezus alleen. Dus niets, maar dan ook niets van mij. De Heer Jezus, dan moet het naartoe. En dan zegt u misschien, ja, maar waarom wijst deze zondig dan niet rechtstreeks naar hem? Ik heb al de stokbewaarder genoemd. Gemeente, die stokbewaarder die de gevangenis bewaakte waar Paulus in gevangen zat. In de stok, met handen en voeten, in dat hout. Hij kon niet bewegen, in zeer deerniswekkende toestand. En de bewaarder van die gevangenis is de stokbewaarder. En dan komt die aardbeving. En die stokbewaarder wordt tot zichzelf gebracht. Zo zie je dat wetswerk, dat kan heel plotseling gaan. Heel snel. En die stokbewaarder wil zich van het leven beroven. En Paulus schrijft in. En die stokbewaarder die beeft, wat moet ik doen dan? En Paulus zegt, gelooft in de Heer Jezus Christus. Gij zult zalig worden, gij en uw huis. En dan vraagt u zich misschien af, misschien ook niet, maar wellicht dat er onder ons zijn die vraag hebben, waarom is dat nu niet het antwoord van vraag 12? Waarom staat dat dan niet? Geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden, gij in uw huis. Zou ik het u zeggen, gemeente? Het staat er wel. U zegt, nee, het staat er niet. Ja, het staat er wel. Het staat er echt. Het antwoord van vraag 12 wil niets anders zeggen dan het antwoord dat Paulus aan de stokbewaarder geeft. Gelooft in de Heer Jezus Christus, gij en uw huis, gij zult zalig worden. Alleen zondag 5 doet het met veel meer woorden. Zondag 5, die drijft een mens uit zijn laatste schuilhoek, want anders gaan we niet geloven. En het antwoord van de antwoorden van zondag 5, die schilderen als het ware Christus voor ogen, wie hij is. En wie hij moet zijn. Aan welke eigenschap hij moet voldoen. Om verlosser te zijn. Zo moet u zondag 5 lezen. En dan het antwoord op vraag 12 is dit. God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschiede. Daarom moeten wij aan haar, of door onszelf, of door een ander, volkomenlijk betalen. Deze belijdenis, gemeente, is de grond van de zaligheid niet. Deze belijdenis is Christus niet. Het is net alsof in die gelijkenis van de wijze en de dwaze bouwer, die kent u vast wel, en die wijze bouwer die moet verdiepen. De een na de andere spaargrond moet uit die bouwput. Want hij moet komen op die rots, op die stevigheid, op die vastheid. En hij is er bijna, die bouwer. Hij is er bijna. Hij ziet hem als het ware al de contouren liggen. Maar er ligt nog zand op die rots. De bouwer kan nog niet gaan bouwen. Het laatste beetje moet er vanaf. En dat laatste beetje, dat is nou deze belijdenis. Aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel Gods tijdelijke en eeuwige straf verdiend hebben. En dan kunt u misschien zeggen, nou gelukkig mag ik die belijdenis doen voor de Heere. ben ik zo diep vernederd, ben ik zo voor God in het stof terechtgekomen. Gelukkig mag ik dit tegen de Heere zeggen. Maar gemeente, ook dat moet nog eens overboord. Werkelijk. Zelfs dat moet overboord. Want we moeten voor God openbaar komen als een naakte. Adam, waar zijt gij? En allerlei uitvluchten en allerlei mitsen en allerlei maren. En God gaat door. Totdat Adam niets, maar dan ook niets meer over heeft dan zijn goddeloosheid. En dan gaat God beloven. Belovende zijn zoon te geven. Die worden zou uit een vrouw. Die worden zou onder de wet. God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Dit is een liefdevol antwoord. Jawel, dit is geen hard antwoord. Hier wordt de mens niet afgewezen. Hier wordt de mens niet weggestuurd. Maar hier is één en al lokkende liefde van God. Wat zullen wij doen, mannen, broeders? Er is aan onze kant niets te doen. God wil. God handhaaft zich. Ja, wij kunnen van alles willen. God wil. God handhaaft zich volkomen, want in het zaligmakend werk, gemeente, gaat het niet om wat ik wil en wat ik denk en wat ik acht. Nee, dan gaat het om wat God wil. Hier wordt niet gevraagd, hier wordt niet gepleisterd met loze kalk. God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Ja, dan sta ik weer voor een vermogen van volkomen onmogelijkheid. Gemeente, als mensen voor het eerst naar het heiligavondmaal zijn geweest en ik ze dan bezoek, dan heb ik altijd de gewoonte te vragen van wat heeft u nu in Christus gevonden? Welke rijkdom heeft hij eigenlijk voor u? Wat heeft u bij hem gevonden wat u nergens op aarde anders vinden kunt? Vertel me dat dan eens. God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Oh, dat stak voor een volkomen mogelijkheid. Zo krijgt Christus waarde. Gods gerechtigheid, daar moet volkomen aan genoeg gedaan worden. Wat bedoelen wij daar dan toch mee? Ja, gemeente, dat kan ik denk ik het beste uitleggen als ik u vertel wat de Heer Jezus Christus op aarde gedaan heeft. Hij is naar deze aarde gekomen, naar deze vervloekte wereld, om twee dingen te doen. Kijk, in Romeinen 1 vers 17 gaat het over Gods rechtvaardigheid, te rechtvaardigen zodat het geloof leven. En als u dan in de kanttekening kijkt van Romeinen 1 vers 17, dan wordt dat zo verklaard dat het een rechtvaardigheid is die God aan de mens schenkt. En dat is een rechtvaardigheid die Christus heeft verdiend. God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. De Heer Jezus is voor twee dingen gekomen naar deze aarde. Om in de eerste plaats de wet volkomen te gehoorzamen. En in de tweede plaats de strafschuld te betalen. De wet moet volkomen gehoorzaamd worden, jazeker. Doe dat en gij zult leven. En daarentegen vervloekt is een iegelijk die niet blijft in hetgeen geschreven is in het boek de wet om dat te doen. Die wet die ons gepredikt wordt. Die wet, gemeente, die ons aanzet om te zondigen vanwege ons verdorven hart. Want als de wet zegt gij zult, dan wordt ons hart zo geprikkeld dat wij zeggen ik doe het niet. En als de wet zegt gij zult niet, dan wordt mijn hart zo geprikkeld, dan doe ik het toch. Dat is onze verloren bestaan. Dus die wet, die kunnen wij nooit houden. Maar God, die eist het wel, want aan zijn gerechtigheid moet genoeg geschieden. Gods wet moet gehouden. Dat eist God. Wij kunnen het niet. Dus ja, verlossing kan alleen maar daar zijn waar Gods wet volkomen is gehouden. Christus is gekomen om de wet te houden. Hij heeft gezegd, wie overtuigt mij van zonde? De wet. Laatste titel en jota, hij heeft hem gehouden. Volkomen, volmaakt. Hoe lief heb ik uw wet? Heeft Christus gezegd. Liefde tot God en liefde tot de naaste. Dat eist God van ons. En daarnaast nog dit. Want wij zitten hier bij elkaar als schuldige zondaren. Toch? Dat is ons wel duidelijk geworden. Zondag 2, zondag 3, zondag 4. Wij zitten hier bij elkaar als schuldige zondaren. En schuld vraagt om betaling. En waar moet mee betaald worden? Ja, gemeente, dat kunt u zien aan het kruishout van Golgotha. Daar ziet u dat. Waarmee betaald moet worden? Dat is met het leven. Want de ziel die zondigt, die zal sterven. Wij moeten sterven. Wij moeten ons leven geven. Maar dan gaan we verloren. Ziet u nou, die volstrekte onmogelijkheid. Ziet u nou, dat dit nou niet zozeer een antwoord is waar aan Gods kant de deur wordt dicht gedaan. Nee, maar waar aan s mensen kant de deur echt dicht zit. God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschiede. Daarom moeten wij aan haar. Want wij hebben immers gezondigd. Wij goed geschapen. Diep gevallen. Wij hebben het toch bestaan om tegen God op te staan. God is dezelfde gebleven. Maar wij zijn veranderd en de schuld is onze. God wil. God eist, rechtvaardig. Zijn gerechtigheid genoeg geschieden, daarom moeten wij aan haar. Of door onszelf, of door een ander, volkomenlijk betalen. Volkomenlijk betalen. Volkomen. Helemaal volmaakt. Dus niet een klein beetje, niet half, ook niet een beginnetje. Ook niet ik begin en de Heer Jezus maakt het voor mij wel af. Nee, helemaal moeten wij dat doen. En gemeente, zo gaat de Heer Jezus Christus nu een plaats krijgen in het leven van de mens, in het geloofsleven die hem zo toekomt, die hij ook noodzakelijk moet hebben. Weet u wat een mens moet leren, gemeente? Niet alleen dat de Heer Jezus dierbaar is en dat de Heer Jezus beminnelijk is, dat hij de schoonste is onder de mensenkinderen. Dat moeten we ook leren, zeker wel. Maar wat wij vooral moeten leren is dit. Dat hij noodzakelijk is. En daar werkt het naartoe. Daar werkt het naartoe. De noodzaak van de komst van Christus in het vlees. De noodzaak dat Christus mijn persoonlijke zaligmaker wordt. Hij die de gekruisigde is. Want gemeente, anders dan krijgt Christus voor ons nooit die plaats en nooit die waarde die hij krijgen moet in het leven. Als wij niet totaal naakt uitgeschud zijn tot op onze botten, bekennend en belijdend, bij mij is het niet, Heere. Als we zover niet komen, dan kunnen we zo schoon over Christus praten. En dan kunnen we er zo in meegenomen worden. En dan kan ons gevoel zo gaan spreken. En dan kunnen wij zo, als het ware, meegenomen worden ook in de evangelie. En dan kunnen we ook zo denken en voelen dat we er ook bij horen, dat het ook voor ons is. Maar gemeente, dan ben ik bang dat wij op valse gronden naar een eeuwigheid afreizen. Dat is niet hard. Dat is niet hard, het is zo profijtelijk. Want anders komen wij nooit op dat punt dat we zeggen, het is Jezus alleen, Jezus alleen. God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Daarom moeten wij aan haar, of door onszelf, of door een ander, volkomenlijk betalen. Gemeente, daar wijst nu de hele oudtestamentische bediening naartoe. Dit is niet een vreemde zaak wat hier staat. Dat is de hele boodschap van het Oude Testament. Zoals Paulus dat uitlegt in Galaten 4. Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God zijn zoon uitgezonden om te worden uit een vrouw, om te worden onder de wet. Dat was dus nodig, dat heeft Paulus in Galaten zo uitgelegd. De dienstbaarheid van het Oude Testament. De dienstbaarheid van de ceremoniële dienst. De dienstbaarheid van de offers en de wassingen. Wat hebben daar toch liters en liters en liters bloed gevloeid? Miljoenen. En wat is er toch een water vergoten, een water vergoten. Miljoenen liters. Die offerdienst, elke keer weer een dier de dood in. Elke keer weer een dier de dood in. Het was nooit genoeg. En dan die wassingen. Je had je gewassen, je was weer ceremonieel rein, maar er hoefde maar niks te gebeuren. Of je was weer onrein, moest weer opnieuw gewassen worden. En dat ging zomaar door, eeuwenlang, eeuwenlang. Daar heeft dat volk van Israël onder gezucht. En zo heeft dat hele Oude Testament uitgezien en geheigd naar de komst van hem. Zo hebben ze dat geleerd. Uit mij geen vrucht meer tot in de eeuwigheid, werkelijk niet. En dan breekt die volheid des tijds aan. Kerst. En dan heeft God zijn zoon gezonden, uitgezonden uit een vrouw. Geworden onder de wet, opdat hij degene die onder de wet zijn verlossen zou. Wie zijn dat nou, degene die onder de wet zijn? Dat zijn nou deze mensen die het zeggen met God instemmen. God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Daarom moeten wij aan haar of door onszelf of door een ander volkomenlijk betalen. O, dat volk van Israël onder het Oude Testament, die heeft het geleerd, dat kunnen wij nooit, dat kunnen wij nooit. En dan komt er een hijgend verlangen, dan komt er een intens uitzien naar hem die de vervulling is van die hele ceremoniële eredienst. Dan wordt de noodzaak van een ander gevoeld en geproefd. Het is een wonder dat hier staat. Toch, dat is toch een wonder. Of door onszelf, of door een ander. Dat kan dus in het goddelijk gericht. Het kan hier op aarde, kan dat helemaal niet. Strafschuld betalen voor een ander in de gevangenis zitten. Nou, er zou geen rechter zijn die daarmee akkoord gaat. Maar nu is er een goddelijke rechter die daar wel mee akkoord gaat. Hij, de God van hemel en aarde, die heerst over leven en over dood. Hij zegt, het moet door u. En u valt neer. O God, dat kan niet. Dat kan echt niet. En dat is diepe schuld. En zegt God, ja, maar het kan ook door een ander. Het kan ook door een ander. Wat een ontzaglijk voorrecht, gemeente, dat deze weg tot zaligheid aan de mens gepredikt wordt. In welk mensenhart zou dit nou toch opklimmen? Om aan God als het ware voor te stellen, o God, ik kan het niet, maar mag een ander het voor me doen? Nee, dat zou nou nooit bij de mens vandaan komen, maar komt bij God vandaan. Die mogelijkheid van zalig worden in een ander, dat komt bij God vandaan. Dat is de kern. Dat is de kern. Als God zegt, de kern van het zalig worden. verzoening door voldoening. En die voldoening, dat mag door een ander worden gedaan. En zo drijft die wetsprediking een mens ook uit zijn laatste schuilhoeken en laat hem eerlijk, zonder nog bedenking in al zijn naaktheid en goddeloosheid, voor God staan en dan gaat God het openbaren. Het kan ook door een ander. God die Adam heeft getroost toen hij al bevende van hem wegvluchtte, heeft hem getroost, belovende zijn zoon te geven. En gemeente, die moet dan geopenbaard worden in ons aller hart. Gaat op deze manier. En dat is ook telkens opnieuw. Dat is ook telkens opnieuw. Je ziet het in de Emmausgangers. En wij hoopten dat hij was degene die Israël verlossen zou. Het blijft in het leven van de genade niet voor het eerst, maar elke keer opnieuw toch deze beden. Och dat gij de hemelen scheurdet. Omdat er steeds weer opnieuw een gezicht kwam op de Heer Jezus Christus. En dat hij in zijn noodzakelijkheid ook steeds noodzakelijker werd. Steeds groter, steeds heerlijker. Was dan op in de kennis en de genade van onze Heer Jezus Christus. Dat gaat op deze manier. Aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel Gods tijdelijke en eeuwige straffen verdiend hebben, is er enig middel waardoor wij deze straf zouden kunnen ontgaan en wederom tot genade komen. Dan eerst dat afsnijdende. God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Dan gaat een deur dicht, boem. Maar gemeente, dan gaat tegelijkertijd een deur open. Ziet u dat nou? Waar aan onze kant alle deuren dicht gaan. Dan gaat aan Gods kant een deur open. Moeten wij aan haar, of door onszelf, of door een ander. Of door een ander, volkomenlijk betalen. We gaan naar onze tweede gedachte. Maar eerst gaan we met elkaar zingen. Psalm 14, het zevende vers. Och, daalde het hel uit Sion spoedig neer voor Israël. Als God zijn volk uit lijden en banden redt, zal Jacob zich verblijden en Israël al juichend geven de eer aan zijn Heer. Het zevende van Psalm 14. Kunnen wij de onszelf betalen in geenerlei wijze. Maar wij maken ook de schuld nog dagelijks meerder. O, dat zijn dan mensen, gemeenten die het echt niet kunnen. Dit zijn dan mensen die het echt niet kunnen. En die dat ook heel diep en hartelijk hebben geleerd. Wij maken de schuld dagelijks meer. Ja, ook in die weg van zonde belijden. Ook in die weg waarin ik mijn schuld voor God openleg. Ook in die weg waar ik belijd, o God, u rechtvaardig en ik goddeloos. Ook in die weg, ook in die belijdenis, maak ik mijn schuld dagelijks meer, want alles, gemeente, alles wat van mij komt is onvolmaakt en met zonde bevlekt. Begrijpt u nou? Begrijpt u nou dat er van de kant van de mens echt niks meedoet? En dat wetswerk van de Heilige Geest zo nodig, waardoor een mens wordt uitgeschud en mens gaat belijden en mens als een naakte voor God terechtkomt, maar ook dat daarin de betaling niet ligt en dat ook daarin de schuld dagelijks meerder gemaakt wordt. Het is zulk een grote noodzaak dat de mens uit zichzelf uitgaat. Als het ware uit zichzelf stapt en zich in handen legt van die ander. Heere Jezus Christus. Het geloof, gemeente, daar gaat het straks over in zondag 7, dat is niet anders dan leegheid aan de kant van de mens. Lege handen, lege vaten. In geenerlei wijze. Maar wij maken ook de schuld nog dagelijks meerder. Ik kan het niet, ik wil het niet. Maar hier vooral, ik kan het niet. Moet u zich voorstellen, gemeente. Er zal een moment in uw en mijn leven moeten komen waarin het klinkt, het is volbracht. Dat moment moet in ons leven komen. Aan deze kant van het graf. Wat moet er dan volbracht zijn? Die gerechtigheid van God. Aan deze kant van het graf moet in ons alle leven, zo jong of oud als we hier zijn, het geklonken hebben, het is volbracht. Alles wat er gedaan moet worden om aan Gods gerechtigheid genoegdoening te geven, dat moet in ons leven er zijn. We kunnen het niet. Maar God zegt een ander. Uitgedreven dan uit onszelf moeten we bij hem terechtkomen. Die het God gaat geven. Gerechtigheid. Het is volbracht, klonk toch aan het kruis immers. In geenerlei wijze. Wij maken ook de schuld nog dagelijks meer duim. Het is een troostboek, gemeente. Ik zeg het er met nadruk bij. Het is een troostboek. Het is geen leer om een mens maar moedeloos te maken en te zeggen, het is niks en het zal ook nooit wat worden. Ja, met ons mens is het niks en zal het ook nooit wat worden. Maar God die rijk is in barmhartigheid. Zijn grote liefde waarmee hij ons heeft lief gehad. Toen wij dood waren in misdaad, heeft ons levend gemaakt met Christus. Daar gaat het naartoe. Maar ik, geenerlei wijze. Wij maken de schuld nog dagelijks meer. Een berg van schuld niet te overzien. Dan gaat het verder. Kan ook ergens een bloot schepsel gevonden worden dat voor ons betalen. Wat is dan toch eigenlijk een bloot schepsel? Nou, een bloot schepsel dat heeft niks te maken met een naakt schepsel. Nee, een bloot schepsel dat is iets of iemand die alleen schepsel is. Wij zijn een bloot schepsel, alleen maar schepsel. En dat in onderscheid natuurlijk tot straks waar we terechtkomen, ook in zondag 6, tegen Jezus Christus, die is geen bloot schepsel. Nee, die is waarachtig en rechtvaardig mens. Dat heeft hij aangenomen, zo is hij niet geschapen, dat heeft hij aangenomen. Een rechtvaardig God. Maar hier op aarde zijn alleen maar blote schepselen te vinden. De levenloze schepping, de stenen, het zand, geld, levenloos. Maar dan ook de levende schepping die je onder kunt verdelen in bezield en onbezield. Wij mensen zijn levende schepselen, bezield, we hebben een ziel. Maar dieren, dat zijn levende schepselen, zij hebben geen ziel, onbezield. En dan is de vraag, kan er ook ergens op aarde zo iemand een bloot schepsel gevonden worden dat voor ons betalen? Kan dat nou? En dan is het antwoord nee. Want in de eerste plaats, God wil het niet. En in de tweede plaats, het kan ook niet. Maar in de eerste plaats, God wil het niet. God houdt de mens schuldig. Echt, God houdt de mens schuldig. Wij kunnen die schuld niet zelf overdragen op de schepping. O, de schepping die lijdt om onzentwil. De ganse schepping zucht, zegt de Romeinen. Dat is vanwege onze schuld. Die hele schepping die lijdt mee. Die kan ons niet verlossen, maar die ligt zelf ook gevangen onder de vloek. Doornen en distelen brengt het aardrijk voort. Nee, hier op aarde geen bloot schepsel te vinden. God, het kan niet en God wil het niet. God wil het niet. God houdt de mens verantwoordelijk. De mens heeft gezondigd en de mens moet betalen. De mens moet gehoorzaam zijn. De mens is toch immers kroonjuweel van Gods schepping. De mens is toch immers geschapen in dat heerlijke beeld van God. Wij konden toch de wet houden. Er was toch helemaal geen noodzaak om van God af te vallen. Helemaal geen noodzaak om te zondigen. De Heere houdt ons verantwoordelijk. En hij wil het niet aan een ander bloot schepsel straffen. Maar het kan ook niet, het kan ook niet. Want het gaat over de last van de eeuwige toorn Gods tegen de zonde. Om die te dragen. Maar ook te doordragen. Want andere schepselen moeten daarvan verlost worden. Gemeente, dat kunnen zelfs de engelen niet. Dan komen we weer terug bij die ontzaglijke straf op de zonde. Daar ging het ook in zondag 4 over. Dat huiveringwekkende. De last van de eeuwige toorn van God tegen de zonde, het gewicht. Wilt u weten hoe groot het is? Dan moet ik u eens meenemen naar de Hof van Gethsemane. Daar kunnen we het zien, hoe zwaar dat is. Daar kruipt de Heer Jezus als een worm en geen man. En het bloed wordt hem uit de poriën geperst. Daar kunt u zien. Als die last van de toorn van God, die op ons rust, ja die op ons rust. Maar God houdt het als het ware nog iets in. We bezwijken. Maar het is niet alleen dragen. Het is ook doordragen, het is ook verlossen. Het is volbracht, dat moet klinken. En hoe heeft het volbracht geklonken? Het kruishout, daar ziet u het. Dat intense bitter lijden en sterven van de Heer Jezus Christus. Daar is gedragen, daar is doordragen, daar is verlost. Nu, gemeente, dat kunnen wij nooit. En dat kan een ander bloot schepsel ook nooit. En dan komen wij terecht bij vraag 15. Wat moeten wij dan voor een middelaar en verlosser zoeken? O Heere, leert u het ons dan. U heeft zelf, Heere, geopenbaard. Of door onszelf betalen, of door een ander. U heeft daar zelf, Heere, die deur als het ware al op een kier gezet. O, wilt u mij dan nog onderwijzen? Tot wien ik moet gaan? Wilt u hem dan toch openbaren uit uw woord? En gemeente, natuurlijk weten we wel wie het is. Daar zijn we mee opgevoed. Maar met ons verstand dan te weten, of met het hart te verstaan, dat is nogal wel een verschil. Of dat u het met het historisch geloof gelooft, of het waarzaligmakend geloof, dat is nogal een verschil. En hoe leert de Heere dat dan in het waarzaligmakend geloof? Ja, op deze manier. En dan komt dan die vraag, Heere, wilt u mij dan toch onderwijzen? En dan gaat het woord open, zo onderwijst de Heere. Wilt u door God onderwezen zijn, moet u de Bijbel pakken. Moet u het open doen, moet u het lezen, biddend lezen, kloppend lezen, vragend lezen. Klop er op het woord, totdat u hem vindt. Zulk een. Een middelaar en verlosser. Is het u ook opgevallen? In vraag 12 gaat het om een middel. Is er enig middel? En dan sluit die zondag af. Ja, dat middel is een middelaar. Middelaar met een hoofdletter. Wat is een middelaar? Nou, dat weten we natuurlijk wel. Dat kennen wij ook in onze samenleving. In ons sociale leven kennen we ook middelaars. Die staat tussen twee partijen in. Die niet tot elkaar kunnen komen. Dat heb je helaas in onze samenleving. Als mensen of groepen mensen tegenover elkaar komen te staan, hoe krijg je die ooit bij elkaar? Een middelaar. Een middelaar die aanvaard moet worden door beide partijen. Want als de ene partij vertrouwen heeft in de middelaar en de ander niet, dan hoeft de middelaar geen eens te beginnen. Een middelaar, wat doet een middelaar? Een middelaar die praat, ja. Een aardse middelaar die praat wat af. Maar verder komt hij niet. Verder komt hij niet. Maar hier gaat het om een totaal andere middelaar. De middelaar Gods en der mensen. Die gaat tussen God en de mens instaan. En die praat het niet goed, nee, die maakt het goed. Met zichzelf. Door twee partijen aanvaardt, ja, in de eerste plaats door God aanvaardt. Och, hij komt uit God. Zulk een. Die een waarachtig en rechtvaardig mens is, en nogthans ook sterker dan alle schepselen, dat is die ook tegelijkertijd waarachtig God is, hij komt voort uit God. Wie? De Zoon van God, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet. Waarom moet hij nu toch beide zijn? Waarachtig en rechtvaardig mens, en tegelijkertijd waarachtig God. Dat heeft te maken met die twee partijen. Wie staan er tegenover elkaar? God is op de mens vertoornd. En de mens die kan niet tot God terugkeren. Wat er moet gaan gebeuren, dat is Immanuel. Dat moet er gaan gebeuren. God met ons. Er moet weer een vereniging zijn, een verbinding. En dat is in die middelaar, die aan de ene kant aan Gods kant staat en aan de andere kant aan des mensen kant staat. Hij moet God zijn en hij moet mens zijn. Maar gemeente, hij moet vooral mens zijn omdat de mens heeft gezondigd. En hij moet vooral God zijn omdat die last van de toorn van God door een mens niet te dragen is. En omdat datgene wat die middelaar doet ook een eeuwigheidswaarde en een eeuwigheidsglans moet hebben. Het mag nooit bederven. Het mag nooit verwelken. Nee, het moet altijd vers zijn. Het moet altijd fris zijn. Het moet altijd krachtig zijn. Die een waarachtig en rechtvaardig mens is. Ja, want alleen zo kan die middelaar voor God aangenaam zijn. Want alles wat zondig is, dat moet God van voor zijn ogen wegdoen. Een waarachtig en rechtvaardig mens. Een mens moet betalen en dat moet een mens zijn die door God aanvaard wordt. En dat kan alleen maar een waarachtig en rechtvaardig mens zijn. Geen mens die geboren wordt in de lijn van Adam. Want in de lijn van Adam gaat de zonde op, de zonde gaat door. Van vader op zoon. Nee, dat moet stoppen. Dat moet een totaal ander mens moeten doen. Waarachtig en rechtvaardig. En nochtans, ook sterker dan alle schepselen, dat is die ook tegelijk waarachtig God is. Dus die volle toorn van God tegen de zonde dragen kan. Die een volkomen gehoorzaamheid kan aanbrengen en daar een eeuwigheidswaarde en glans aan toekent. Wat moeten wij dan voor een middelaar en verlosser zoeken, gemeente? Dit is toch zulk een geheim. Paulus die zegt in Timotheus. Het grote geheim van de godzaligheid. De verborgenheid der godzaligheid is groot. God geopenbaard in het vlees. De zaligheid, gemeente, bij God vandaan geopenbaard, is zo bijzonder, is zo schitterend, is zo goddelijk, is zo verheven, dat gaat onze wijsheid en ons verstand zo ver te boven. En zo, gemeente, en zo wordt de Christus der Schriften dierbaar, beminnelijk, schoon, maar vooral noodzakelijk. We gaan afsluiten. Gemeente, nou heeft u in een aantal zondagen gehoord wie u bent. Wat heeft het dan met u gedaan? Hoe heeft u eronder verkeerd? Hoe heeft u in de week erover gedacht? Hoe heeft u dat in het gebed voor de Heere neergelegd? U heeft gehoord uw rechtvaardig oordeel. Heeft het iets met u gedaan? Bent u nou van God in stof gekomen of niet? Als u onder zulke prediking dezelfde blijft, dan bent u zo beklagenswaardig. Want het is zulk een realiteit. Het is zo nodig dat we van God in het stof komen. De Christus der Schriften, we moeten hem allemaal leren kennen. En in deze weg gaan we hem leren kennen. Verhard uw harten toch niet, maar buig toch voor God. Pleister u ook niet met loze kalk. Misschien zijn er onder ons die zeggen, ja, maar moet het nou toch altijd zo zwaar? Nou, gemeente, het hoeft niet zwaar, maar als het maar waar is. Dit is in de eerste plaats. En God heeft diverse wegen om dit te leren. Het is waar. En de een wordt lieflijk getrokken door het evangelie. En bij de ander gaat het langs de afgronden van de donde van de wet van Sinaï. Dat is allemaal waar. Maar en ieder leert dit. Het gaat niet om zwaarheid, maar het gaat om waarheid, om klaarheid. Pleister u niet met loze kalk, het helpt niet. Je kunt voor je waarneming kun je denken dat je Christus hebt aan mogen nemen. Maar de Gods woord, die leert het ons, kan ook op valse gronden. Doe het toch wel doordacht. Doe het wel toch op grond van Gods woord. Beproeft u zelf en toets u zelf. Maak toch werk van de godsdienstgemeente. Misschien zijn er onder ons die zeggen, ik begrijp het allemaal niet zo goed. Maar dan zal ik zeggen, dan zal ik u adviseren, doe het woord dan open. En lees de geschriften van de oude. En dan zult u zien dat sinds de reformatie dit de leer is van de gereformeerde kerk. En dat ons voorgeslacht op deze gronden is zalig geworden. En dat er zulk een rijkdom ligt in ons voorgeslacht. Velen zijn ons voorgegaan en mogen nu in die eeuwige heerlijkheid hun borg en zaligmaker groot maken. En ze hebben hem op deze manier leren kennen. Verdiep u daar toch in. Graaf in het woord. Doe de geschriften open. Dit is de leer van de reformatie. En gemeente, nee, het wordt niet allemaal op één dag geleerd. Er is wel eens aan me gevraagd, leren nou al Gods kinderen dit? Ja, al Gods kinderen leren dit. Maar leren u het op één dag? Och nee, bij de meesten is dat zulk een geleidelijk werk. Om elke keer maar weer opnieuw verdiept te worden. En daarom, daar begonnen we de preek mee. We laten het stuk van de ellende nooit achter ons, gelukkig ook maar niet. Elke keer weer verdiepen wie God is, wie ik ben en wie Christus is. Dat moet nou elke keer geleerd worden. Ik zal u een voorbeeld geven van Rut. Hoe je het in het leven van Rut ziet. Dat ook in het, dat ook in het leven van de genade die wet elke keer terug moet komen. Rut, die uit Moab geleid werd. En die bij de grens van Canaan die schone belijdenis deed. Kende Rut het wetswerk, de prediking van de wet? Nou, dacht het wel. Uit Moab gedreven, in Canaan gekomen op de akker van Boas. Heeft ze de aren mogen rapen, aangenaam. Je zou zeggen, nou Rut is er. Rut hoeft ook niks meer te leren. Ja, dat dachten we. Maar Naomi die dacht er anders over. En Naomi die zegt, Rut, ga naar de dorstvloer. Ga naar de dorstvloer. En daar komt Rut bij Boas. Wilt u mijn losser zijn? En dan gaat Boas voor heel veel mensen een onbegrijpelijk antwoord geven. Boas die gaat zeggen, er is nog een losser nader dan ik. Dat zegt Boas. Boas die zegt niet tegen Rut, ja Rut, ik wil je losser zijn, dat zegt hij wel. Maar Boas die zegt er ook dit bij. Rut, er is nog een losser nader dan ik. Die heeft eerste lossingsrecht. En gemeente, dat is de wet. Dat is de wet die weer terugkomt in het leven van Rut. Doe dat en gij zult leven. En Rut staat weer voor een volkomen onmogelijkheid. En hoe wordt dat voor Rut opgelost? Ja, de Boas gaat naar de poort. Er is Rut genees bij. Rut wordt er buiten gezet en Boas gaat het voor haar oplossen in de poort. En zo leidt de Heilige Geest door de prediking van de wet een zondaar uit zichzelf naar de middelaar. En welke middelaar moeten wij kennen, gemeente? Dat is Jezus Christus en dien gekruist. Daar ligt het leven. En doe het niet minder dan met hem alleen. Amen.